Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Van harte welkom bij alweer de 34ste podcast van Studio Langehans, maart 26. Mijn naam is Suzanne Bakker, huisarts in Leiden, kaderhuisarts en vandaag samen met Daniel Tavernier voor deze podcast hier in de studio.
Ja, dag Suzanne. Ja, mijn naam is inderdaad Daniel Tavernier. Nou, zoals jullie weten, in onze podcast beginnen we altijd met een casus uit de praktijk. En ik vraag me eigenlijk af, Suzanne, heb jij nog een interessante casus uit de praktijk?
In de dagelijkse praktijk.
Nou, zeker. Het is niet een casus uit mijn eigen praktijk, maar het was eigenlijk meer een vraag die ik van een praktijkondersteuner kreeg. En die vraag was ook een beetje, zij zat niet helemaal op één lijn met haar huisarts. En daar mag je dan soms als kaderhuisarts tussen gaan zitten. Maar het leverde eigenlijk wel iets heel interessants op. Waar ging het om? Het ging om een patiënt. Zij beschreef een meneer van 76 jaar, een vitale man. Een meneer met type 2 diabetes. Die vooralsnog alleen behandeld wordt met voedingsadviezen. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Nou, verder valt te vermelden over die meneer, die had onlangs een TURP gehad. Hè, operatie, zou ik maar zeggen, aan de prostaat. En heeft jicht. Nou, waar ging het nou om? De kwestie was eigenlijk, moet hij nou wel of niet starten met een SGLT2? Daar ging het om. Nou, dan moeten we even zijn meetwaardes. Hè. De glucose nuchter was 8, ook wel eens 8,5 geweest. En het HbA1c was 44, vorige keer en nu 52. Nou, best wel netjes, hè? Zeg maar, voor iemand van deze leeftijd. Ja. EGFR, let op, nu wordt het belangrijk, was 59 en hij had een ACR voor de eerste keer van 6. De bloeddruk was 135,78, waarvoor hij overigens ook lisinopril gebruikte. Ja. En nu was de kwestie, de POH zei, ja, deze meneer moet een SGLT2, want EGFR 59... en ACR6, dan val je, als je dat even zo voor je ziet, in het CADIGO-classificatie in het oranje.
Ja.
En oranje, matig chronische nierschade. De huisarts zei, ja, hallo, EGFR 59 is met één hak over de sloot, zeg maar. He, zit je onder de 60 en daarbij is de HbA1c nog goed. Dus ik vind dat allemaal niet zo nodig. Nou, daar zat het dilemma.
Ja, en ze vielen niet over het feit dat het gewoon één keer gemeten was.
Nou, daar heb je gewoon het punt. Want inderdaad, mijn wedervraag was als eerste van, goh, hoe vaak is dit al gemeten? Toen was het even stil. En toen zei je, oh, dat is maar één keer gemeten. Ze zeggen, nou oké. En mijn andere vraag was, is er ook gekeken of er misschien een urineweginfectie was? Nou, huiswerk mee naar huis. En uiteindelijk bleek dus, je voelt hem al een beetje aankomen, dat ze had eigenlijk meteen gekeken of er een urineweginfectie was. En dat was inderdaad aan de hand. Er was een positieve dipslide en de nitriet was positief. Dat is toen behandeld. En de volgende keer ACR-meting bleek de ACR lager dan 3.
Ja.
Nou, moraal van het verhaal zou je kunnen zeggen. Dus de huisarts, die had natuurlijk niet, zeg maar, die heeft uiteindelijk wel gelijk. In die zin, praktisch, hij hoeft nu niet te starten met SGLT2... Maar dat ging nou niet zozeer om de HbA1c-streefwaarde, maar meer om inderdaad één meting is geen meting.
Ja.
Herhaal die ACR, is die blijvend positief? Check of het niet iets anders is, waaronder urineweginfectie. En pas daarna is die CADIGO-classificatie. Dus nou, dat vond ik wel grappig eigenlijk, dat dit eruit kwam. Iedereen blij uiteindelijk.
Zeker, en de patiënt hoefde ook geen extra medicijn.
Ja,
en
precies.
En kon gewoon rustig verder met zijn leefstijl.
Exact, ja. En had jij nog iets of gedurende scholingen of dingen meegemaakt?
Ja, er zijn wat je regelmatig tegenkomt, op de scholen kom ik dat ook wel tegen, dat mensen worstelen met wanneer stel je nou de diagnose diabetes mellitus type 2. Mm-hmm. Mag je dat ook doen als de nuchtere waarde nog onder de 7 is? Maar het HbA1c net boven de 48, dus 49.
Ja.
Dus heb je in feite volgens de officiële NAG-richtlijn, die zegt van 2 maal een nuchtere boven de 7, dat is diabetes. Nou, daar voelde u dus niet aan.
Nee.
Maar HbA1c is wel boven de 48, dus ja, dat is eigenlijk, als je internationaal kijkt, wel weer een reden om de diagnose te stellen. Maar in Nederland doen we dat dus niet.
Nee, klopt. Ik herken deze vraag. Die krijg je best wel vaak eigenlijk, ook gedurende een scholing. En dat voelt dan een beetje... Als ik heb zelf wel, als ik dan zeg, nou, doe maar. Dat ze toch denken, ik weet niet of dit wel volgens de regels is, zeg maar. Ja. En het is ook hoe meer je erover nadenkt. Zo met dat HBNC en alles, dat is best complex. Complexe materie. Ja. Interessant om daar denk ik misschien wat meer over te weten.
Zeker. Goeie reden om eens iemand te bellen.
Zeker. Ik weet iemand die daar heel veel van weet. Dat is Kees Tak. Hij is professor... hoogleraar interne geneeskunde met als speciale expertise diabetes. Zo staat het op de site van het Radboud UMC Nijmegen. Laten we hem eens even bellen.
Goed plan.
Bellen met een expert.
Met Kees Tak.
Dag met Suzanne Bakker en Daniel Tavernier.
Kees.
Fijn dat we jou even mogen bellen. Wij hadden het er net over een vraag die wij best wel vaak aan ons gesteld wordt gedurende de scholingen bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld een patiënt die is glucose nuchter, heeft hij onder de 7. Maar dan is er soms toch het HbA1c mee bepaald. En die is dan bijvoorbeeld boven de 48. En dan krijgen wij de vraag, heeft die patiënt nu wel of geen type 2 diabetes? Ja, en dan... merken wij altijd wel dat zeker praktijkondersteuners... die zijn dan geneigd van, maar het moet boven 7. Dus mag dat nou allemaal wel?
Ja, voor de diagnose.
Ja, precies. En of iemand...
Ja, ik zou bijna een wereldvraag willen stellen.
Ja.
Waarom wil je weten of dat het nou juist wel of niet diabetes is?
Nou, dat vind ik ook weer een goede vraag. Kijk, ik zou zelf denken van, dat wil je weten. Kijk, dat cardiovasculaire risico is sowieso dan al verhoogd. Hè? Met ook als er een soort prediabetes is.
Exact, alleen maar daar wil ik naartoe.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook die microvasculaire schade. Dus daarom willen POH's weten, eigenlijk heel concreet. Moet die in de keten en moet ik nou de ogen en de voeten gaan controleren?
Ja.
Ja.
Die laatste vraag die is moeilijker. Maar die eerste vraag, is het nou wel of niet diabetes? Daarvan zou je kunnen zeggen, waarom is dat dan belangrijk? Want je zit op het grensvlak, dat is wel duidelijk. Hè?
Ja.
Een glucose die wel onder de 7 is, maar laten we zeggen 6,5 dan.
Precies.
Of zelfs 6, is eigenlijk nog steeds nuchter te hoog.
Ja.
Nuchter hoort die eigenlijk volgens sommigen onder de 5,6 te zijn, volgens anderen onder 6,2.
Mm-hmm.
Maar nuchter is die echt wel normaal gesproken echt stukken lager dan 7. Dus je zit al in een beetje in een overgangsfase. Dat noemen we tegenwoordig vaak prediabetes. Ja. Vroeger heette het weer anders. Hè? Gestoorde glucosetolerantie of gestoorde nuchtere glucose.
Ja.
Maar de essentie is wel dat je cardiovasculair risico is eigenlijk al net zo hoog als wanneer je diabetes hebt.
Ja. Ja.
Dus daarvoor zou je zeggen, maakt het niet uit. Want ik heb nu gelijke reden om te zeuren over het cholesterol, over de bloeddruk, over het roken sowieso had ik al een reden om te zeuren, of over het gewicht. En of dat je dan wel of niet moet screenen voor retinopathie, daar heb je wel een punt. Dat zou je eigenlijk niet hoeven bij een nuchtere glucose onder de 7, denk ik.
Mm-hmm.
Los daarvan zien we sowieso bij mensen die met dit soort waarden worden gevangen, zeg maar.
Ja.
Dat de kans dat er een retinopathie is, die grenst aan nul, denk ik.
Ja, omdat het natuurlijk even duurt voordat die schade optreedt.
Het komt steeds minder vaak voor, precies. Het komt steeds minder vaak voor dat mensen echt al heel lang rondlopen met hoge bloedsuikers. Er is nu wel weer net een soort publiekscampagne van het Diabetesfonds.
Ja.
Van er zijn zoveel 100.000 mensen die diabetes hebben zonder het te weten. Ik waag het te betwijfelen. Ja. Er zijn er geheid. Maar wel duidelijk minder dan vroeger, hoor. De meeste heb je toch wel in allerlei ketens bij al op het spoor.
Ja. Ja.
Het was ook een oude discussie van, moet je eigenlijk niet de bevolking screenen op diabetes? Hè? En toen is de wedervraag gekomen, waarom wil je dat dan? Ja, omdat ze een hoog risico hebben.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk moet je dan dus screenen op een hoog cardiovasculair risico.
Ja. Ja. Het hele pakket
en eigenlijk. Doen we dat nu al, hè? Ja. Via targeted screening, zeg maar, via...
Ja.
Ja, wanneer dat weten jullie huisartsen beter dan ik. Dus wanneer ga je dat doen als je te zwaar bent, als je al een keer hoge bloeddruk hebt, als je een zwangerschapsdiabetes hebt gehad, dat soort dingen. Hè?
Ja,
nou, precies.
En dan kom je eigenlijk al in je CVRM.
Ja. 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 Ja, en zo komt die vraag natuurlijk ook. Hè? Want vaak zijn het mensen die in die CVRM-keten zitten. En dan in dat jaarlab hoort u een nuchter glucose. Maar dan wordt er dus soms ook nog een HbA1c mee bepaald. En dan kom je dus inderdaad in een bijna soort diagnose-definitie-discussie. Ja. Van is het nou wel of is het nou niet? Hey, en je zei dat screen op ogen en voeten. Ja, dat kijk, de kans dat het dan nu is natuurlijk nul. Hè? Dus dat klopt. Want je moet natuurlijk even een hogere glucose hebben. Voordat er de schade op gaat treden. Maar internationaal, want dat is het toch in andere landen, is het gewoon helemaal geen discussie. HbA1c boven 48 is diabetes, even los van wat je ermee moet.
Ja, ik ben het daarmee eens. Is dat je, wat mij betreft, mag je gewoon ook screenen met het HbA1c. Sterker nog, dat doen wij best veel. Onze nefrologen bijvoorbeeld, mensen die een transplantatie hebben gehad, die krijgen tacrolimus. Mm-hmm. Die hebben meer kans om diabetes. Ja, die mensen worden natuurlijk ergens op een dag gezien.
Ja.
Het is een gedoe om die nuchter te prikken. Dus dan wordt er een HbA1c geprikt.
Ja.
Bovendien zijn die best vaak nuchter, nog goed, en postprandiaal knallen ze eruit. Dus HbA1c vind ik ook al een hoog risico. En ook als je naar epidemiologie gaat kijken, is er ook een goede relatie tussen HbA1c en cardiovasculair risico.
Mm-hmm.
Dus wat mij betreft is dat ook prima. Als je het heel formeel gaat spelen, dan kun je zeggen van ja, maar deze voldoet niet helemaal aan de officiële definities en dan mag die niet in de keten zorgen. Ja goed, dat is dan meer de definitie.
Ja.
Ik kan me ook herinneren dat vroeger werd gezegd, je moest een nuchter criterium hebben en een niet nuchter criterium. En er waren mensen die met een GTT eruit sprongen.
Ja.
Maar er waren ook mensen die met een nuchter eruit kwamen. En er waren ook mensen die met het HbA1c verhoogd waren, maar geen van drieën.
Ja.
Dus dat waren wel overlappende groepen, maar verschillend. Maar later kwam dan tevoorschijn dat 2-3 jaar later komen ze allemaal zo'n beetje bij elkaar.
Ja, ja,
dus je zou zeggen, je zit hier net in de window dat je nog net niet verhoogd bent op de ene en wel op de ander.
Ja.
Zo zou ik het interpreteren.
Ja, maar uiteindelijk komt het allemaal komen ze allemaal op hetzelfde punt terecht. Dat bedoel je?
Het in essentie wel, ja.
Ja.
En je zou bijna zeggen, wat heeft de meerwaarde van het stellen van de diagnose type 2? Misschien is dat iemand het iets serieuzer aanpakt.
Mm-hmm.
Maar qua HbA1c zou je eigenlijk nog geen behandelindicatie hebben voor medicatie. Kun je natuurlijk overdubben of dat je toch metformine geeft. Maar je zou kunnen zeggen, nou, dat hoeft eigenlijk nog niet. En dit is een mooi moment om de leefstijl eens op te pakken.
Mm-hmm.
En het cardiovasculaire risico, want dat is dan toch waar we het voor doen. En die microvasculaire complicatie, daar ben ik niet zo van. Ja, daar lig ik niet wakker van. We zijn best veel aan het screenen tegenwoordig voor die retinopathie. En er komt toch heel weinig uit.
Mm-hmm.
Ja. Het zou echt een stuk uitgedund kunnen worden, denk ik.
Ja. Okay. Hey, even terug op die screening en die HbA1c. Want de NRG-standaard raadt dat dus af vanwege het feit ook dat het onbetrouwbaar zou kunnen zijn. Dat je mensen mist die het wel hebben en aan de andere kant mensen diagnosticeert die het niet hebben. Hoe betrouwbaar is dat HbA1c als je dat op deze wijze zou toepassen? En wat moet dan wat is het verschil? Je zegt, nu maakt het echt een verschil tussen het een of het andere HbA1c. Is dat 5 of is dat minder?
Ja, dat is best een complex verhaal. Maar kijk, het HbA1c kan wel eens lager zijn dan je zou verwachten op basis van je glucosewaarde.
Ja.
Dat zien wij nu in toenemende mate bij het grootschalig gebruik van de sensor, hè?
Ja.
Als je die sensor toepast, kun je natuurlijk daaruit destilleren wat het HbA1c zou zijn als die al die 3 maanden of 2 maanden zo zou zijn. En dat getal geeft hij ook vaak. Dat heet dat dan het GMI, Glucose Management Indicator, geschat HbA1c, zeg maar. Dat komt vaak een heel eind overeen, maar ook lang niet altijd. Soms is het consistent lager, soms is het consistent hoger. Nou, als ik naar deze casus ga, dan denk ik, het HbA1c is in ieder geval niet te laag, hè?
Nee,
dus als die hoog is, dan zal het wel zeker wel zijn dat het toch wel diabetes is.
Ja.
Maar het omgekeerde, als de nuchtere glucose 7,1 is, maar het HbA1c is maar 42, dan zou ik toch zeggen, Dit past ook bij diabetes.
Zeker, ja.
Dus want het is dat niet en-en.
Ja, nee. Dat is natuurlijk ook wat andere je vaker ziet. Ja, precies. En zijn er dan nog...
Dus het HbA1c is wel betrouwbaar, denk ik, in de zin van die bepaling is enorm gestandardiseerd, hè?
Ja.
Dus al die labs hebben kwaliteitscontroles, als het goed is. Dus als je het nou in Arnhem of in Nijmegen zou bepalen, dat zou toch hetzelfde resultaat moeten opleveren. Maar het is wel afhankelijk van je bloedkinetiek, zeg maar. Hè? Je rode bloedcelkinetiek.
Ja,
dus
precies.
Als die cellen ouder worden. Ik had vandaag nog iemand aan de lijn die heeft een pancreatectomie gehad.
Oh, ja.
Daarbij gaat ook de mild verloren. Dan worden de eritrocyten dus gemiddeld ouder.
Ja. Ja.
En dus het HbA1c is zo'n beetje 10, 15 punten hoger dan die op basis van de sensor schat.
Ja. Ja.
Ja, die situaties doen zich voor. Mm-hmm. Omgekeerd is natuurlijk ook bij als je een bloeding hebt, die gaat extra bloed aanmaken.
Ja,
krijg je veel jonge cellen.
Ja.
En dan gaat dat HbA1c naar beneden.
Ja. Ja.
Dat is op zich geen labfout dan, maar dat is eigenlijk fysiologie.
Ja, precies. En dat maakt dus, dat zijn natuurlijk ook de dingen waarop het HbA1c dan op dat moment minder betrouwbaar is.
Onbetrouwbaar
en dat is natuurlijk niet aan de orde van de dag. Zijn er nou, want eigenlijk zeg je nou, je kan dat prima als screening gebruiken. Het is ook praktisch. Je hoeft het niet nuchter, et cetera.
Vind ik wel.
En zijn er nou nog, want ik weet ook dat er bijvoorbeeld met thalassemieën en allemaal dat soort ingewikkelde dingen, dat het HbA1c minder betrouwbaar is. Want zijn er specifieke groepen waarbij je dat dan expliciet niet moet doen? Of zeg je...
Nou, dat zou ik niet zeggen. Bij hemoglobinopathie is het inderdaad niet betrouwbaar. Maar dan is de meting, de assay, die gaat de mist in, zeg maar.
Oh, ja.
En eigenlijk is de huidige HbA1c-bepalingen zijn eigenlijk een soort hemoglobinefrezen.
Ja.
Dus vaak krijg je ook zelfs bij de uitslag,
dat is waar.
Als het afwijkend is, pas op, dit zou wel eens een thalassemie kunnen zijn. Bij thalassemie zul je dan, dan kom je zo een thalassemie op het spoor, bij wijze van spreken. Oh, dat is ook alweer handig. Want
bijvangst. Ja. Hey, laatste.
Maar dat is toch wel ongebruikelijk, hoor.
Ja, dat is ook zo. Ja, als
maar,
laatste.
Dus nog één punt misschien nog benadrukken is die relatie tussen de gemiddelde glucose over zeg maar 2 maanden en het HbA1c, die is behoorlijk goed, maar niet perfect.
Nee.
Dus er zijn mensen die hebben een gemiddelde glucose van zeg maar 10 en die hebben daarbij een HbA1c van 70.
Mm-hmm.
En er zijn erbij die hebben een HbA1c van 60 bij datzelfde 10.
Ja.
Dat zijn misschien een beetje extreem en dan zitten we wel een beetje vast van waar moet je nou op varen.
Ja.
Sommigen zeggen, de glucose is de kwaaie pier, die geeft het. Anderen zeggen, de glycering van de eiwitten,
aan de hemoglobine,
dat is de kwaaie pier.
Ja.
En dat het vindt de plaats aan het hemoglobine, maar ook aan het collageen en ook aan de plaatjes en aan de vaatwand. Dat is de kwaaie, dat weten we gewoon niet goed.
Nee. En op het moment dat je dan zo'n grote discrepantie ziet, bijvoorbeeld, kijken wij in de huisartspraktijk, mensen prikken soms gewoon nog een curve, lang niet iedereen heeft een sensor.
Ja.
Jij ziet waarschijnlijk meer sensoren, maar als je daar een discrepantie tussen ziet, dan moet je even goed achter de oren krabben voordat je gaat varen op dat HbA1c. Begrijp ik dat goed?
Exact.
Ja, exact. Ja.
En dan als je het allemaal goed hebt uitgesloten, en er zijn ook steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld, die kopen zo'n sensor 2 weken, en dan komt een getal uit dat heel anders is dan het lab.
Ja.
Ja, ik ben zelf geneigd om toch de glucosewaarde te meest te geloven.
Helder. Ja. Laatste vraag, en misschien, ik weet niet of jij daar iets van weet, is echt misschien wel een huisartsgeneeskundig ding. We krijgen ook veel vragen over die POCT-meters, dat je dan op het bureau eigenlijk het HbA1c kan meten. Is dat nou ook geschikt voor die screening? Of zeg je, doe dat nou maar niet?
Daar twijfel ik.
Oh, ja.
Wij hebben daar zelf geen ervaring mee. Het is vaak, er zijn verschillende methodieken, dat weet ik. Ze zijn in de handen, ze worden vaak op posten neergezet. Dan heb je gelijk het getal en dan weet je hoe je nu 3 maanden verder kunt. Dat is het voordeel, dat je onmiddellijk het resultaat hebt.
Ja.
Maar bij mijn weten zijn daar toch nog wel wat fouten in.
Oh, ja.
Is die meting minder betrouwbaar? En hij is volgens mij ook veel duurder. Als je het naar het lab stuurt, is maar een, ik weet het niet wat gerekend, maar ik denk een euro of 4, 5.
Ja,
dan is toch
precies.
Op.
Ja, en het zit ook met vergoeding.
En zijn POCT is al gauw een tientje volgens mij.
Ja, inderdaad.
Oké, super duidelijk verhaal. Dank je wel.
Helder.
En nogmaals heel veel dank voor deze goede uitleg.
Heel erg bedankt.
Nou, graag gedaan, joh.
Ja.
Groetjes.
Ja.
Ai, ai.
Nou, heel boeiend verhaal. Mooi uitgelegd. Hij wijkt wat af van de NRG-standaard. Het gaat om het screenen. Maar hij is wel heel duidelijk, en dat vond ik wel heel goed in het verhaal, dat hij zegt van ja, ook als je wat lager in je waarde zit en misschien twijfelt over diagnose, wat vierkant overeind blijft staan, is je CVM-risico management. En dat zou wat mij betreft ook een van de belangrijkste boodschappen zijn, omdat die microvasculaire problematiek rond dat punt niet zo'n impact heeft.
Nee, op dat moment. Hè? Wel op de lange termijn natuurlijk. Ja. Nee, eigenlijk is het precies wat hij zegt. Het is natuurlijk een soort continuum, zou je haast kunnen zeggen. Ja. En dit is een extra stukje. Ja, daarom moeten we het ook. Nou ja, dus precies. Het is cardiometabool eigenlijk. En het risico is al verhoogd. Maar goed, wij stoppen de mensen natuurlijk ook graag in een hokje. Hè? En exact. Zo is het systeem ook een beetje. Maar ik denk ook, hè, dus als dat nou zo is, even terug naar dit al een patiënt met een HbA1c van 49. Die kan je echt zonder het idee te hebben dat je aan het jokken bent, hè, in de keten doen. Want dat is nou eenmaal hoe het systeem is. Ja. En maar vooral zien in het grotere perspectief. Hè, er is al een verhoogd cardiovasculair risico. En kijk, als dat HbA1c gaat oplopen, komt ook die risico op microvasculaire schade. Ja. En dan moet je daar dus op controleren.
Ja, en als je goed te werk gaat en je gaat met leefstijl aan de slag en je krijgt een mooie remissie. Prima, haal je het weer uit.
Ja, precies. Nou, mooi, interessant. Laten we naar het volgende onderdeel, de bladen.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Daniel, wat heb jij meegenomen?
Nou, ik moet zeggen, er was een overweldigende hoeveelheid artikelen wat interessant was. Dus we hebben een keuze moeten maken. Dat was te veel om hier allemaal te bespreken. En het eerste wat ik meegenomen heb is een artikel uit het NTVG van 11 februari van Rosie Sikkel. Die vertelt iets over een artikel uit de Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Wat gaat over het corticosteroïdgebruik en de relatie daarmee tussen gewicht en middenomtrek.
Oh ja, ja.
Nou, wat blijkt, wat allereerst opviel, is dat ze hebben een grote groep mensen bekeken. En daar was bijna een kwart van die mensen gebruikt corticosteroïden in enige vorm. Smeren of inhaleren.
Een kwart, dat vind ik best wel veel.
Dat vonden zij trouwens ook. Dat vonden ze opvallend veel.
Ja.
Dus dat betekent dat het gaat om een grote groep mensen. Dus als het dan impact heeft op gewicht en middelomtrek, dan heeft het ook gelijk een impact op veel mensen. En dat bleek dat die impact er was. Dus je ziet, er werd gezien dat vooral bij mensen met al wat hoger gewicht, dat er dus het gebruik van corticosteroïden, zowel smeren als inhaleren, want kijk, van het slikken van pillen, dat weten we eigenlijk wel. Maar ook op die manier komt het binnen. Het is niet zo dat het geen systemische effecten heeft. Die heeft het wel. En je krijgt er een geringe toename van je middenomvang en van je gewicht.
Ja, dus zowel gewicht als de buikomtrek.
Ja.
En natuurlijk die buikomtrek is natuurlijk heel erg geassocieerd met dat slechte vet. Hè?
Nog meer, want als je dat zie je ook diep wel. Want als je het langdurig corticosteroïde gebruikt, valt op je gewicht op zich, kan het nog wat meevallen, maar die buikomtrek gaat vooral toenemen.
Ja, ja.
Dus, en dat is inderdaad bij de toename van gewicht, is het kwade vet, met alle gevolgen van dien.
Met precies alle gezondheidsrisico's van dien. Oké, dus eigenlijk, hè, want dus het is niet, in dat artikel staat dus, want het is niet alleen dus de corticosteroïden die geslikt worden, maar ook smeren, inhaleren, et cetera, hebben die systemische, van binnenuit effecten. Negatieve effecten op de obesitas. Ja.
Dus wat dat betreft, check oorzaken overgewicht, dat is wat we allemaal moeten doen als mensen een te hoog gewicht hebben, hoge BMI hebben. Dit denk dus ook aan deze.
Ja, en zeker ook, want ik had het ook met een schuin oog gelezen en ook misschien heel bewust zijn, want ik las wel mensen die al obesitas hebben of overgewicht hebben, dat je eigenlijk misschien ook wel kritisch moet zijn van even zo'n zalfje, even een triamcinolon er tegenaan. Misschien moet je daar toch nog wat kritischer om zijn als het gaat over het grotere geheel, over gezondheidsrisico's.
Ja,
denk ik.
Inderdaad.
Ja, interessant.
En jij?
Ja, ik had ook een artikel, ook uit het NTVG overigens. En dat ging over de SGLT2-remmers. En dit keer ging het dan over Het werd een beetje als een soort gegeven. En ik moet zeggen, ik had het even gemist. Maar van SGLT2-remmers kan er een stijging optreden van de erytrocyten en het hemoglobinegehalte. En dus een secundaire stijging. En de onderzoekers, en ook Rotterdamse onderzoekers, die hadden een paar keer dat als een casus meegemaakt op de hartfalenpolie. Hè, want mensen met hartfalen krijgen nu natuurlijk die SGLT2-remmers. En ze vroegen zich af, hoe is dat eigenlijk in een grotere populatie? Dus zij hebben bij ongeveer 800 mensen die de hartfalenpolie bezoeken in Rotterdam en Eindhoven gekeken. Teruggekeken van, hoe vaak is er nou sprake van zo'n verhoging van de hemoglobinewaarde? Ten gevolge van die SGLT2. Ja. En dan, wat hou je dan aan? Hè? Bij mannen is het dan een HB hoger dan 10,3 en bij vrouwen hoger dan 10. Ook een beetje tot mijn verbazing, dat komt echt best wel vaak voor. Bijna 20% van de onderzochte populatie had dus die verhoging. En op het moment dat er dan ook weer gestopt wordt, dan is dat ook weer reversibel. Het kan ook weer terugkeren. Je kan denken, patiënten hebben daar waarschijnlijk ook niet zoveel last van. Ze hebben uiteraard ook gekeken, want je kan je bedenken als er natuurlijk een verhoogd HB is, zo'n erytrocytose. Dat is natuurlijk gecorreleerd aan een toename van tromboembolische complicaties.
Zeker,
krijgen mensen daardoor ook eerder een hartinfarct, om het maar concreet te maken. Dat bleek hier gelukkig niet. Daar moet dan wel bij worden opgemerkt dat dit natuurlijk een patiëntenpopulatie was met hartfalen. De meeste met HEF-REF, dus hartfalen met een verminderde ejectiefractie. En ik onthoud altijd, dus met een stuk hart, niet met een stug hart.
Ja.
Dus dat zijn mensen die vaak allemaal bloedverdunner hebben. Hè? Al dan niet een plaatjesremmer of een DOAC. Dus je kan je voorstellen dat zij natuurlijk wel een extra bescherming hadden tegen die tromboembolische complicaties.
Ja.
Maar ik dacht interessant. En ik dacht even een stapje naar de huisartspraktijk. Of überhaupt, het is natuurlijk goed om te weten dat dit kan voorkomen.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat je opeens een veel hoger HB hebt. Dat je ook denkt aan allerlei ingewikkelde hematologische aandoeningen. Dat je iemand gaat verwijzen naar een hematoloog. En je zou misschien veel diagnostiek kunnen voorkomen. Door even te denken aan die SGLT2-remmer.
Ja. En dit onderzoek was dus bij hartfalen. Maar los daarvan, als je in de literatuur kijkt, komt het ook bij mensen voor die geen hartfalen hebben.
Exact, bij mensen met diabetes en noem maar op.
Ja, maar het is gebonden aan het SGLT2-gebruik zelf. En de reden daarvan, wat is de reden dat je dan verhoogd eerder...
Precies. Ik moest dat ook even goed over nadenken en opzoeken. De gedachte is dat het toch met de aanmaak van het bloed te maken heeft. Dat dus kennelijk verhoogt. En je kan je voorstellen, dacht ik, dat er een iets minder circulerend volume is.
Zeker, want dat is ook een van de gevolgen van...
Dat is natuurlijk logisch.
Het werk is diuretisch.
Ja, het werk is diuretisch, inderdaad. Ja. Een boodschap, dus denk eraan bij een hoog HB. En ik zie uit mijn ooghoek dat jij nog een artikel hebt gelezen.
Ja, ik heb nog één dingetje meegenomen. Ja. Ook dat op de valreep, dat staat echt heel recent, is dat verschenen. Dat was deelname aan uitval bij GLI. Om die GLI is natuurlijk best veel te doen. Is die nou wel echt goed?
Over geklaagd.
Heeft het wel zin? Wat hebben ze daar bekeken? Ze hebben gekeken van wie doet er mee en wie valt eruit? Wat uit het onderzoek bleek was dat 90% van de mensen doorgaan na de eerste intake. Dus dan bij de intake valt 10% af.
Okay.
Maar dat uiteindelijk 60% dus de eindstreep haalt, dus de hele track doorloopt. Dus dat er na de intake nog eens 30% afvalt.
Mm-hmm.
Je kan enigszins zeggen dat is veel. Je kan ook zeggen, 60% haalt de eindstreep. Dus positief bekeken is dat ook best een grote groep.
Ja.
Het is niet genoeg. Maar de vraag is een beetje, wie valt er nou uit? En dan blijkt dat vooral mensen met een lager inkomen en met een migratieachtergrond, dat de groep is waar de meeste afvallers zijn. En dat is nou uitgerekend ook de groep die al sowieso een hoog risico hebben.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk wel jammer dat, dat er blijkbaar gezondheidsverschillen zijn. En dat link ik ook een beetje aan een iets ander verhaal nog, wat ook in HW stond. Een interview met Hedwig Vos, hoogleraar in Leiden, die zich vooral hard maakt om de strijd voor gezondheid, de gelijkheid in de gezondheid qua toegang en qua bediening ook door ons als zorgverleners.
Ja. Ja, nee, Hedwig, die komt daar natuurlijk over vertellen op ons symposium.
Dus dat vond ik een heel mooi...
Zij heeft daar inderdaad een grote missie in. Ja, en ook wel interessant om te horen. Dus dat inderdaad specifieke groepen eerder stoppen. Dus dan krijg je eigenlijk een soort zelfversterkend systeem. Ja. Je kan dan eigenlijk, misschien is de zorg dan ook niet passend voor iedereen. En daarmee ongelijkheid.
Ja, dus dat is voor alle onze zorgverlener iets om alert op te zijn.
Zeker.
Zij zegt zelf iets activistischer moet zijn. Dat we gewoon bepaalde groepen niet vergeten.
Ja, en nog even die 60%. Want ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik echt best wel een vind ik echt wel positief. Is het dan na 1 jaar of na 2 jaar?
Dat is...
Of staat dat er niet echt bij?
Dat is een hele goede vraag. Voor mij is dat 1 jaar.
Oké, ja, het eerste jaar.
Eerste jaar,
Het intensievere jaar. Het tweede jaar heeft natuurlijk meer onderhoud. Ja. Oké. Nou, ook goed om weer even scherp te hebben. Ja. En ik denk inderdaad, dat hoor ik ook wel zeggen. Hè. Die glieden worden ook een beetje op gemopperd. Ja. Maar toch de toename van de kwaliteit van leven. Ik moet zeggen, ik krijg nu steeds meer patiënten die dat echt hebben gedaan. En dat ervaar ik wel, zeg maar. Dat mensen misschien niet altijd enorm veel 10 kilo afvallen. Ja. Maar wel dat hun algehele kwaliteit. En dat blijkt ook wel uit de cijfers van het RIVM.
Ja, en ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat als wij als zorgverleners uitstralen dat het waarschijnlijk toch niet gaat werken, dan heb je al een achterstand. Want hetzelfde geldt voor medicijn die je voorschrijft. Ja. Als je er zelf niet in gelooft, gaat het ook niet goed
precies,
werken.
Precies.
Dus
precies.
Blijf het vooral ook uitdragen als iets goeds.
Ja. Nou, interessant. Dan we zijn alweer aangekomen bij het laatste onderdeel.
Zeker.
Het forum.
Ja.
We gaan eens kijken of Martin tijd voor ons heeft.
Zeker.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Hey Martin, met Suzanne en Daniel.
Dag Martin.
Fijn dat we even konden bellen.
Dag Daniel.
Heb jij nog iets interessants van het forum?
Ja, zeker. Er zijn weer heel veel leuke dingen op het forum binnengekomen. En het forum, hè. Petra en Jan doen het ook. En Petra had een hele mooie casus naar voren geschoven. Het gaat over een patiënt die reeds een SGLT2-remmer krijgt in het kader van... Dus niet in het kader van diabetes, maar in het kader van hartfalen. Voor CVRM kwam daar een nuchtere bloedsuiker uit van 6,9. Ja, dat was natuurlijk de vraag van het desbetreffende POH van hoe te interpreteren. Ja, dat is iemand die weliswaar een verhoogde bloedsuiker heeft, SGLT2-remmer. Hoe bereken je dat nou en hoe ga je nou verder in dat hele verhaal? Nou, dat vond ik best wel ingewikkeld.
Ja, dat snap ik.
Hoeveel verlaagt een SGLT2-remmer nu de glucose bij... suiker heeft.
Ja, ja.
Nou, volgens mij niks. Of nauwelijks. Je krijgt er ook geen hypo's van. Dus je kan niet zeggen, tel 3 millimol bovenop. Zo werkt dat natuurlijk
niet. Precies. En dus even voor de helderheid, want ik hoorde, je viel heel even weg. Dus dan de glucose was 6,9 onder SGLT2. Dus meer van, heb je nou geen diabetes? Dat past een beetje bij onze eerdere vraag.
Ja. Heb je nog een HbA1c, Martin?
Nee, ik heb geen HbA1c. Maar dat zat ik ook te denken. Kijk, als iemand heeft ook al langer een SGLT2-remmer. Ja. Dus als dat HbA1c ook al langer verlaagd
is. Zeker.
Ja. Is die ook alweer langer verlaagd.
Ja.
Ja, dus het werkt er twee kanten op.
Ja. En het is ook niet dat de SGLT2, want je zei net, het verlaagt het niet zo erg. Maar toch een punt of 6, 7 gemiddeld millimol per mol HbA1c daling.
Maar de vraag is of dat rond dit afkappunt ook doet.
Ja.
Of bij hogere waarde geldt.
Ja, daar heb je gelijk in.
Ja.
Ja, dus lastig. Maar eigenlijk gaat het ook wel een beetje over... maakt het uit, zou je kunnen zeggen. In het grotere geheel, iemand heeft er verhoogd risico. Je hebt al hartfalen, et cetera. Praktisch, wij vinden het natuurlijk wel fijn om er toch een juiste labeltje op te plakken. Daniel, wat vind jij? Hoe gaan we dat nou doen?
Nou ja, ik vond het heel interessant. We spraken net Kees Tak. Die zei ook aan de eerste vraag was, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Want ja, je moet gewoon goed behandelen. Maar goed, waarom het voor de huisarts belangrijk is, moet die in de keten ja of nee? Dat is natuurlijk de grote vraag.
Ja.
Dus ik denk dat je gewoon... Ik denk dat hij diabetes heeft. Dat denk ik, maar ik weet het dus niet zeker. Dus wat mij betreft zou ik zeggen van... ga vooral massaal inzetten op het cardiovasculaire risicomanagement. Want dat is wat feiten waar je voor je doet. En bij een patiënt met hartfalen heb je natuurlijk feiten... ingewikkelde problematiek om aan te denken... dan aan je retinopathie en je voeten.
Ja, maar precies, dat is zeker ingewikkelder. En dat heeft natuurlijk levensverwachting, hè, als de diagnose helemaal gesteld is, dan is toch een groot deel van de patiënten binnen 5 jaar overleden.
Exact.
Dus ik weet niet of onvitaal deze patiënt ook is. Maar ik ben heel met je eens, je moet gewoon vanuit gaan dat er wel een problematiek is. Want kijk, onder een SGLT2 6,9. Dat is in ieder geval al op zijn minst verhoogd.
Ja.
En het HbA1c zal ons niet veel verder brengen. En de absolute glucose waarde ook niet.
Nee.
Maar ik zou hem ook inderdaad wel behandelen als zijnde iemand met diabetes.
Ja.
Ik zou dus ook in de keten stoppen. Goede zorg leveren. Want we hebben natuurlijk geen hartfalen DBC. En er is wel iemand die los van de cardioloog denk ik goed in de gaten gehouden moet worden.
Ja, eens.
Doelstelling op lange termijn. Van de progressie van het hartfalen.
Precies. Hè? En ik denk inderdaad, hè, als het een ouder iemand is, hè, je moet het zich heel bekijken, maar stel iemand is veel jonger en die heeft deze waardes, dan weet je gewoon, cijfermatig heb je het niet, maar uiteindelijk gaat dit stijgen en dan is het ook goed om iemand wel in de keten te stoppen. Dus
zeker,
ook dan kan je verantwoord, denk ik, zeggen ICPC T90.2. Ja. Ja.
En je weet natuurlijk vaak, als er zich schade voordoet bij de kleine vaten in de ogen, dat het mogelijk op andere punten gebeurt. Dus bijvoorbeeld je nieren ook goed controleren qua albuminurie.
Ja. Ja. Nou, interessant ook weer. Hè. Dus er dienen zich allemaal nieuwe dingen aan door SGLT2 gebruik op andere, zou ik maar zeggen, indicaties dan diabetes.
Ja.
Mooi.
Maar ook dit is natuurlijk weer niet naar getalletjes kijken, maar kijken
exact
naar de risico's die je loopt.
Ja. Nou, super. Ja. Dankjewel. En tot de volgende keer maar weer.
We spreken elkaar weer.
Heel goed. Dan Martin.
Bye.
Nou, dus als je alles bij elkaar nog eens eventjes bekijkt, dan is het, wat mij betreft wel het gevoel wat achterblijft, is dat je vooral naar de totale patiënt moet blijven kijken.
Ja.
Met al zijn zaken. Dat HbA1c toch vooral iets is wat zich richt op microvasculaire problematiek. Maar dat als het HbA1c nog redelijk normaal is, dus rond het afkappunt, dat dan die cardiovasculaire risico's wel al aanwezig zijn. Vaak al jaren daarvoor.
Mm-hmm.
En dat je dan ook heel goed daarop moet richten. En dan is het prima dat je hem ondertussen ook in de keten stopt.
Ja, omdat dat is nou eenmaal het systeem.
Ja.
Dat zijn de hoekjes, maar wij kijken de hele mens.
Exact.
Ja.
Ja.
Nou, ik vind dat een hele mooie conclusie van deze podcast.
Lijkt mij ook.
En zijn we ook weer aan het einde gekomen.
Zeker. Dankjewel.
Ja. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langehans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.